U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Vandaag natuurlijk op een heel bijzondere dag voor onze kerk, 29 juni. Het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. En voor mij persoonlijk is dit ook altijd een hele bijzondere dag, want de heilige Petrus is mijn patroonheilige. En daarom heb ik al jarenlang natuurlijk een hele bijzondere band met hem. Maar dat geldt niet alleen voor mij persoonlijk, dat geldt voor onze hele kerk wereldwijd. We vieren vandaag het feest van de allereerste paus van onze kerk, de apostel Petrus, en van zijn goede vriend, de heilige Paulus, die wel wordt genoemd de apostel van de heidenen, die met een vurige ijver de hele wereld overtrok om het evangelie te verkondigen en om door te geven wat Paulus zelf zegt, de overlevering die hij zelf ook al had ontvangen. Nou, wat dat precies betekent, daar ga ik vandaag bij stilstaan. En ik wil zo dadelijk deze podcast openen met een gebed tot de prins van de apostelen, de heilige apostel Petrus. Maar voordat ik dat doe, wil ik u eerst nog uitnodigen voor aanstaande zaterdag. Aanstaande zaterdag is de eerste zaterdag van de maand. En u weet, daar besteden wij bijzondere aandacht aan hier bij Radio Maria. De eerste zaterdag van de maand natuurlijk volgens de traditie toegewijd aan de heilige maagd Maria. En sinds de verschijning van Maria in Fatima natuurlijk heel bijzonder toegewijd aan het onbevlekte hart van Maria. Een devotie die we niet te veel kunnen benadrukken. Ontzettend belangrijk voor onze kerk, zeker ook in deze tijd. En aanstaande zaterdag dan vieren wij dus dat bijzondere feest in Heilo. Ik zal daar ook met de parochie hier vanuit Druten naartoe gaan met een bus. En we zullen dan daar mee het programma meemaken dat in Heilo elke eerste zaterdag van de maand wordt gevierd. Dat betekent dat we om 11:30 de rozenkrans zullen bidden in de grote kapel, in de bedevaartskapel. Daarna zullen we om 12:00 de heilige mis vieren en dan iets later in de middag, rond 13:30, zal er ook nog aanbidding zijn. En als u denkt, ja, ik woon niet zo heel ver van Heilo vandaan en ik wil er eigenlijk wel bij zijn, dan kan dat. Dus iedereen is daar van harte voor uitgenodigd. Het is goed om natuurlijk niet alleen via de radio met elkaar verbonden te blijven, maar we zijn echt een wereldfamilie, zoals Radio Maria dat altijd noemt. En daarom bent u ook van harte uitgenodigd om daar ook echt lijfelijk aanwezig te zijn. Dus aanstaande zaterdag vanaf 11:30 de rozenkrans en iets voor 11:30 zullen wij vanuit de parochie ook al aankomen om 10:30 voor een kopje koffie. Dus als u zegt, nou daar wil ik wel bij zijn, van harte uitgenodigd, dan kunnen we elkaar ook een keer persoonlijk spreken, persoonlijk ontmoeten. En op die manier kunnen we er ook echt een Radio Maria dag van maken. Nou, aanstaande zaterdag in Heilo. Maar nu even terug naar het feest van vandaag. Het feest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Die twee steunpilaren van onze kerk, die hun bloed voor de kerk hebben vergoten. En die er zo voor hebben gezorgd dat het hart van onze moederkerk al sinds jaar en dag zich in Rome bevindt. Dat is natuurlijk omdat daar het graf is van deze twee apostelen. We zullen zoals gezegd eerst beginnen met gebed. En ik zal bidden een gebed tot heilige apostel Petrus uit het katholiek gebedenboek. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Roemrijke heilige Petrus, ter beloning van uw levendig en offervaardig geloof, van uw diepe en oprechte nederigheid en uw vurige liefde, bent u door Jezus Christus op heel bijzondere wijze bevoorrecht, bovenal met de voorrang onder al de apostelen en het primaat over de universele kerk, van welke u bovendien tot rots en fundament gesteld bent. Verkrijg voor ons de genade van een levend geloof, vrij van alle vrees om zich te uiten zonder geschipper, ja bereid om zo nodig nog liever bloed en leven te offeren dan zich te verloochenen. Verwerf ons een waarachtige gehechtheid aan onze heilige moeder de kerk. Bewerk dat wij ons loyaal en te alle tijden verbonden houden met de paus van Rome, de erfgenaam van uw geloof en uw gezag, het enig ware zichtbare hoofd van de katholieke kerk, die de geheimvolle ark is waarbuiten geen zaligheid bestaat, voor wie haar tegen beter weten in verwerpen. Maak dat wij gewillig en met een bereid gemoed haar leringen en raad opvolgen, al wat zij voorschrijft in acht nemen, opdat wij hier op aarde een veilige en rustige vrede mogen genieten en eenmaal geraken tot het eeuwig geluk in de hemel. Amen. Bid voor ons, heilige apostel Petrus, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. God, die aan uw gelukzalige apostel Petrus door de overdracht van de sleutels van het hemelrijk de hoge priesterlijke macht van te binden en te ontbinden hebt verleend, geef dat wij door de hulp van zijn voorspraak van de banden van onze zonden mogen bevrijd worden. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Broeders en zusters, beste luisteraars. Inderdaad, vandaag dus dat prachtige hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus, die ons een heel belangrijk inzicht leren. Ik wil vandaag de nadruk met name leggen op de heilige apostel Petrus, maar toch ook even Paulus nog noemen. Uiteraard kun je niet zeggen dat de een belangrijker is dan de ander, want de twee vulden elkaar op een soort volmaakte wijze aan. Petrus natuurlijk vooral voor die eerste bekeerde Joden, hè, de Joden in Israël rond Jeruzalem. En Paulus vooral voor de heidenen die erop uittrok om zo het geloof overal te verkondigen waar Christus nog niet bekend was. Allebei onmisbaar, maar ik wil vandaag toch met name de nadruk leggen op Petrus. En de reden daarvan is dat het ambt van Petrus, het pausambt, het pauselijke ambt, natuurlijk iets is wat al bijna 2000 jaar onder vuur ligt. En ergens is dat ook te begrijpen. Want Jezus vertrouwt aan een gebrekkig man, aan een zondaar, vertrouwt hij de sleutels van het hemelrijk toe. En hoe gaan we daarmee om? En wat betekent zoiets als bijvoorbeeld pauselijke onfeilbaarheid? We weten dat dat een dogma is van onze kerk, maar wat betekent dat precies? Nou, zoals ik zei, eerst even kort de heilige apostel Paulus. Als ik zijn leven zou willen beschrijven, dan is dat natuurlijk nooit in één podcast te doen. Maar ik wil wel noemen, wat ik aan het begin van deze podcast al zei, dat Paulus zelf expliciet spreekt over de leer die hij verkondigt als een overlevering die hij zelf ook ontvangen heeft. En dan spreekt hij heel specifiek over de Eucharistie. Maar waarom noem ik dat? Omdat de brieven van Paulus, in de brieven van Paulus, dus Paulus zelf al spreekt over een overlevering die hij ontvangen heeft. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat dit eigenlijk een antwoord vormt op de grote strijd die er al eeuwen heerst in onze kerk, waar we ons gezag vandaan halen. Is dat, zoals heel wat protestantse kerken zeggen, alleen de Heilige Schrift? Is dat het fundament van ons geloof? En die overlevering die daarna komt, de traditie zoals we dat met een mooi woord noemen, die is van ondergeschikt belang? Of is het zowel Heilige Schrift als traditie, als overlevering? En Paulus geeft eigenlijk het enige duidelijke antwoord. Hij zegt namelijk, datgene wat ik hier in deze brief schrijf en wat later dus Heilige Schrift zou worden, dat is in zichzelf al een overlevering die ik heb ontvangen. Met andere woorden, de Heilige Schrift is een stukje traditie. Dus je kunt onmogelijk zeggen dat het wel Heilige Schrift is, maar niet de overlevering, alsof die niet gezaghebbend zou zijn. Het is dus allebei. En de Heilige Schrift als vrucht van een overlevering die dus al in de tijd van de apostelen volop gaande was. Eerst de mondelinge overlevering en later natuurlijk ook schriftelijk wanneer het evangelie wordt opgeschreven. Nu even wat meer de nadruk gaan leggen op die andere apostel, de heilige Petrus. Want wat leert Petrus ons? Petrus leert ons dat God het aandurft om met dat zwakke menselijke geslacht een verbond aan te gaan dat tot het einde der tijden stand zal houden. En we weten natuurlijk allemaal dat hij Petrus kiest, een man die erg bevlogen is, maar die ook wel erg vatbaar is voor verleidingen. En dan kun je zeggen, ja, God die kon niemand beters vinden, dus dan koos hij maar Petrus. Hè. Dat zou een uitleg kunnen zijn dat er gewoon niemand anders voorhanden was. Dus nou vooruit, dan maar met die gebrekkige Petrus in zee gaan. Maar dat is niet de reden dat God deze ook gebrekkige man kiest. De reden namelijk dat hij dat wel doet, is om de kerk te laten zien, als een voorbeeld voor alle eeuwen, dat we alleen maar steunend op Gods genade werkelijk kerk kunnen zijn. En hij laat zien dat in dat pausschap, wat als eerste aan Petrus wordt toevertrouwd, ook altijd die verleiding aanwezig blijft om niet de wil van God te doen, maar de wil van de mens. En Petrus die laat dat natuurlijk zien en daarin als een soort voorbeeld, als een soort pars pro toto, hè, met een mooie Latijnse term, hè, pars pro toto, dat betekent een deel voor het geheel. Dus daarmee bedoel ik te zeggen dat Petrus als het ware een voorbeeld stelt voor alle pausen die hem zullen opvolgen. Namelijk het voorbeeld, het tweeledige voorbeeld dat hij enerzijds laat zien, ik ben een zwakke, gebrekkige zondaar. En dat zegt hij ook tegen Jezus, ga weg van mij, Heer, ik ben een zondaar. En hij toont ook dat hij een zondaar is door bijvoorbeeld Jezus te willen behoeden voor het kruis. Dat klinkt heel sympathiek op het moment dat Jezus zegt dat Christus nooit zijn kruis zou moeten dragen, want dat is onmenselijk. Dan zegt Jezus duidelijk, ga weg Satan, want dat is niet de wil van God. De wil van God is juist dat Christus vrijwillig zijn leven zal afleggen, uit handen zal geven voor ons, voor de redding van de mensheid. Dus dat is de eerste grote zonde die Petrus doet. En de andere grote zonde van Petrus is natuurlijk de verloochening. Het moment suprême waarop Christus zal sterven aan het kruis en Petrus herkent hem zogenaamd niet meer. Ik ken die man niet. En nogmaals, het is geen toeval dat juist deze twee zwakheden aan het licht worden gebracht in het leven van de eerste paus. Omdat dat de verleidingen zullen blijven voor elke paus die hem zal opvolgen. En daarmee heeft God willen laten zien dat die verleidingen steeds weer op de loer liggen en dat elke paus daar opnieuw ook weer voor moet waken. Allereerst dus het doen van de wil van de mens en niet de wil van God. Hè? Dus niet het kruis willen dragen, dat is de eerste verleiding. En de andere verleiding is de verleiding van Christus niet openlijk durven verkondigen als zoon van God. Met andere woorden, ontkennen dat we hem kennen en beminnen. Waarom wordt hij dan toch gekozen? Nou, eigenlijk om de heel eenvoudige reden dat God zegt, ja, ik ga een verbond aan met zondaars, ja, inderdaad, ik ben gekomen om de zondaars niet alleen te horen en tussen hen te leven, maar zelfs om ze te redden. En hij toont door Petrus ook het antwoord op die twee verleidingen. Allereerst namelijk dat prachtige getuigenis van Petrus, wanneer Jezus vraagt aan de apostelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Er worden natuurlijk allerlei antwoorden gegeven die allemaal fout zijn. En dan komt Petrus met het enige rake antwoord. Gij zijt die Christus, de Zoon van de levende God. En precies dat hele eenvoudige antwoord is het antwoord dat elke paus in al die eeuwen die volgen zou moeten geven. En dat klinkt evident, dat klinkt voor de hand liggend, maar helaas gebeurt dat toch niet altijd. De focus steeds weer op het hart van onze kerk, Jezus als Zoon van de levende God, de Christus, de Redder van de mensheid. En met dat simpele getuigenis geeft Petrus aan dat hij begrijpt dat die kerk, het volk van God, niet van hem is, dat het niet zijn bezit is. Jezus vertrouwt natuurlijk de sleutels van het hemelrijk toe en Jezus zegt tegen Petrus, wijd mijn lammeren en hoed mijn schapen. En hij maakt hem daarmee tot herder, tot hoogste herder van onze kerk, het zichtbare hoofd van de kerk. Het onzichtbare hoofd is natuurlijk Jezus zelf in de hemel, maar het zichtbare hoofd, het teken daarvan, is de paus op aarde. Maar, hij zegt heel duidelijk, hoed mijn lammeren en wijd mijn schapen. Met andere woorden, de zielen zijn van Christus en niet van Petrus. Dat is het eerste getuigenis, het getuigenis van de waarheid. En het tweede getuigenis van Petrus is wat je zou kunnen noemen het getuigenis van de liefde. Want wat maakt dat uiteindelijk die verloochening van Petrus als het ware wordt weggepoetst door de Heer? Dat komt natuurlijk door dat drievoudige getuigenis van Petrus. Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin. Met andere woorden, eerst bevestigt hij dat Christus de Zoon is van de levende God. Daarin zegt hij de waarheid. En ten tweede spreekt hij zijn liefde uit. Waarheid en liefde. Uiteindelijk is dat wat een paus tot een goede paus maakt. En we hebben natuurlijk in de loop van de geschiedenis gezien dat pausen in hun ambt altijd heilig zijn. Met andere woorden, het ambt dat Christus aan zijn kerk heeft toevertrouwd is heilig, want door Christus zelf ingesteld. Maar de kerk heeft ook een menselijk element en in dat menselijke element kan de kerk zondigen. Dus in het goddelijke element, in de institutie door Christus, kan de kerk niet zondigen, want is de kerk volledig heilig, de bruid, de onbevlekte bruid van Christus. Maar in haar menselijke element kan de kerk helaas wel degelijk zondigen. En dat hebben we natuurlijk volop gezien ook de vorige eeuw en nog steeds wereldwijd. En we zien dat zelfs een paus kan dwalen en kan zondigen. We hebben dat in de loop van de geschiedenis volop gezien. Dat er plaatsbekleders waren van Christus, de plaatsvervangers van Christus moet ik zeggen, plaatsbekleders van dat pauselijke ambt, die er een potje van maakten. Die in hun persoonlijke leven meerdere vrouwen op nahielden, die een heel mondaine leven leidden, die volop aan de drank verslaafd waren zelfs. En toch heeft Christus door deze mannen zijn kerk stand laten houden. Niet door hun zondigheid natuurlijk, maar door het goddelijke element van de kerk, namelijk datgene wat Christus zelf heeft ingesteld en ook die belangrijke belofte die Christus doet: de poorten van de hel zullen de kerk niet overweldigen. En die uitspraak zal tot het einde der tijden stand houden. En je zou kunnen zeggen dat een paus op twee manieren kan dwalen, dan wel in zijn persoonlijke leven, door gewoon een heel losbandig leven te leiden, of door te tornen aan de leer van onze kerk. En dat tweede is eigenlijk nog gevaarlijker. Want het eerste heeft vooral betrekking op de paus zelf. En daarmee geeft hij natuurlijk ook wel een heel slecht getuigenis naar de rest van de mensen. Maar zolang hij de leer intact laat, de overlevering van de apostelen niet gaat schenden, is dat anders altijd nog minder schadelijk dan wanneer de leer zelf aangepast zou worden. Want, zoals Paulus ook zegt, datgene wat ik zelf heb ontvangen, dat geef ik door. En daarom zegt de kerk ook wel dat de paus primair behoeder is van die rijke schat van ons geloof, het depositum fidei. Dus de allereerste taak van de paus is niet zozeer de kerk leiden of besturen, of hele nieuwe goede inzichten brengen, zodat de kerk weer meer gaat leven, zodat er weer meer jongeren naar de kerk worden getrokken. Dat is allemaal hartstikke mooi, maar dat is niet de eerste kerntaak van de paus. De eerste taak van de paus is behoeden en doorgeven. Dus datgene wat hem is toevertrouwd, ongerept bewaren en doorgeven aan zijn opvolger. En in die zin is hij ook behoeder en bewerker, dus ook iemand die dat tot stand brengt, van de eenheid in onze kerk. En dat betekent niet alleen de eenheid met al zijn medebisschoppen, dat is natuurlijk ook, maar ook de eenheid met het verleden en de toekomst. Want als er een paus zou zijn die ineens de leer volledig zou aanpassen, dan zou dat een breuk met het verleden betekenen. En dan zit er dus ergens een kink in de kabel, want dan zou het verleden dus blijkbaar niet heilig zijn geweest. Op het moment dat je de leer gaat aanpassen, dan zeg je eigenlijk datgene wat de apostelen hebben overgeleverd en wat al 2000 jaar als waarheid geldt in onze kerk, bleek niet waar te zijn. Nou ja, die macht heeft de paus niet. En die macht is ook nooit door God, door Jezus aan de paus gegeven. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. En de sleutels die de paus heeft toevertrouwd gekregen zijn ook niet zijn sleutels. Nee, het zijn sleutels die hij als het ware in bruikleen heeft. Het zijn de sleutels van de Heer zelf. Dus laten we daarom vandaag heel bijzonder bidden voor ook onze paus, paus Franciscus, dat hij deze opdracht helder mag verstaan. Dat hij enerzijds natuurlijk in liefde verkondigt dat hij Christus met heel zijn hart wil volgen en dat hij aan de andere kant ook heel trouw is in de waarheid. De waarheid die zozeer onder druk staat. Dat hij niet zijn eigen leer gaat verkondigen, maar dat hij de leer, de overlevering van de apostelen gaat verkondigen, die op zo'n prachtige manier is vertaald, neer is gedaald als het ware, in de woorden van de catechismus. Die trouwe geloofsschat, dat hij die volledig omarmt en dat hij daarin zijn vreugde als paus mag vinden. Ik wens u een heel gezegend hoogfeest toe. En hopelijk dan zien we elkaar aanstaande zaterdag in het heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heilo.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.